Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst nu voortzetten door te zingen uit Psalm 145, het tweede en het derde couplet. En nadat we samen het geloof hebben beleden, zingen we uit diezelfde psalm ook nog het vijfde couplet. Dus nu eerst vers 2 en 3 en na de geloofsbelijdenis vers 5 van Psalm 145. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Laat een ieder van u met mij in zijn of in haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heer onze God, wij komen tot u op deze zondagmiddag en we zijn u genaderd met onze liederen, met de woorden waarin we hebben geprobeerd samen te vatten wie u voor ons wilt zijn, wie u bent zoals u zich aan ons hebt geopenbaard. En nu komen we ook tot u in ons gebed. Om u te bidden of u voor ons vanmiddag uw woorden wilt openen. Of u ons wilt aanspreken in ons leven. In alle mooie en moeilijke dingen die er gaande kunnen zijn. In ons leven zoals het is, zoals we zijn en zoals we u ook heel hard nodig hebben. Heer, u weet wat we meedroegen met ons mee deze kerk in. Wat ons op dit moment bezighoudt. Dingen die ons zorg geven, waar we onze gedachten eigenlijk moeilijk vanaf kunnen krijgen. Dingen die ons heel veel vreugde en hoop en verwachting geven. En het leeft allemaal ook in ons. En dan willen we u vragen of u dat allemaal wilt aanraken. En het in het grote perspectief wilt zetten van uw grote koninkrijk. Dat komt en dat in Jezus Christus al is begonnen met doorbreken. Wilt u geven dat we er vanmiddag weer iets van zullen ontdekken? Wat dat koninkrijk van u is. En hoe u door het offer van uw leven dat koninkrijk hebt geopend en in gang hebt gezet. Daarom bidden we u, wilt u alle andere gedachten die ons afleiden van uw woord wegnemen. Wilt u geven dat we ervaren dat uw Heilige Geest ook met ons is en ons zal leiden om te begrijpen wat u tot ons zegt. Om het ook te ontvangen in een open hart, zodat het aan vrucht zal dragen. Zo willen we deze dienst in uw handen leggen en u vragen, laat het ook een dienst zijn die tot eer van u is. Dat u, Heere Jezus, in het midden zult staan. Dat u degene zult zijn voor wie onze lof is. Onze aanbidding. Dat u het centrum van ons bestaan zult zijn en meer worden. Hoor ons zo, als we u dat vragen, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Ik wil graag twee gedeelten met u lezen. U ziet ze staan op het bord. Jesaja 61 om te beginnen. Vanaf vers 1 tot en met 9. En daarna lezen we uit Lucas 4. Jesaja 61, vers 1 tot en met 9. En daarna Lucas 4 vanaf vers 14. In de Bijbel die hier op de kansel ligt, staat er boven, Jesaja 61, het jubeljaar van de verlossing. En dat lijkt me een mooie omschrijving van wat er nu komt. Dit is wat we lezen. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat ze genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Ze zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van de heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat roof bij het brandoffer en ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden. en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat ze een nageslacht zijn dat de Heere heeft gezegend. Dat was de lezing uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja. Nu dus de lezing uit Lucas 4, vanaf vers 14 tot en met vers 21. Lucas 4, vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging, naar zijn gewoonte, op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Tot zover de beide lezingen voor deze middag. De preek gaat over met name het tweede gedeelte, maar dat hangt samen met het eerste. En het thema voor de verkondiging is het jubeljaar van Jezus. Het jubeljaar van Jezus, naar aanleiding van wat Jezus daar zegt in de synagoge van Nazareth. We bereiden ons voor op de verkondiging door te zingen uit Psalm 89, vers 7 en 8. Ook zo'n lied over een periode die God zal geven, waarin zijn kinderen met het hoofd omhoog mogen lopen met de eerkroon op, tekenen van het koninkrijk dat komt. Maar voordat we zingen en naar de preek luisteren, is er de gelegenheid uw gaven te geven. U mag bijdragen in de eerste plaats aan het werk van de centrale diaconie hier in Noordwijk. En ten tweede voor het werk van de kerkrentmeesters, en dan met name met als bestemming het jeugdwerk van de gemeente. Straks bij de uitgang kunt u ook uw gave nog geven voor het kerkgebouw. Hartelijk bij u aanbevolen. Als ons antwoord op de preek, de verkondiging, zingen we straks van Psalm 147, het eerste en ook het tweede couplet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij leven in een tijd van visiedocumenten en mission statements. Visiedocumenten en mission statements. Er is eigenlijk geen bedrijf of school of organisatie die er meer aan ontkomt. En vanaf de jaren 80 ongeveer is ook de kerk eraan mee gaan doen. Beleidsplannen schrijven, de visie verwoorden, missie formuleren. En we hebben soms het gevoel dat we nauwelijks meer zonder kunnen. Maar waar komt die behoefte eigenlijk vandaan om dit soort documenten te maken? Mission statements, visiedocumenten. Daar zijn uiteraard allerlei factoren voor te noemen, maar één ervan is denk ik toch wel dat we in onze tijd collectief op zoek zijn naar houvast en naar richting. We willen graag iets proberen te creëren wat ons richting geeft, wat houvast geeft. We verlangen eigenlijk naar een soort groter plaatje. Waarbinnen dat wat wij persoonlijk doen of wat we als organisatie doen zin en betekenis en hopelijk ook effectiviteit krijgt. Nou, of dat laatste het geval is, is natuurlijk altijd maar zeer de vraag. We kunnen het wel hopen, maar of het zo is. Ik vond een heel goed voorbeeld daarvan Joop den Uyl. De ouderen onder ons kennen hem nog. Van 1973 tot 1977 was hij minister-president van Nederland en wel van het meest progressieve kabinet dat Nederland ooit kende. Een tijdje terug heb ik zijn biografie gelezen. We hebben hem besproken op een kring. En nou, we kwamen erachter, die Joop den Uyl, dat was een echte idealist. En hij schreef geweldige visiedocumenten, partijprogramma's. En ook voor zijn kabinet kwam er natuurlijk een prachtig stuk. Maar toen we zijn biografie lazen, toen kwamen we erachter dat in die periode dat hij dan minister-president was, de agenda vooral werd bepaald door het onverwachte, door het onvoorziene. Datgene wat zomaar op zijn weg kwam. De Lockheed-affaire met prins Bernhard, de kwestie Dennendal, de oliecrisis en zo nog een heel aantal dingen. En van dat hele mission statement kwam maar een heel klein beetje terecht. Eigenlijk best een ontnuchterende ontdekking. Ook in onze tijd dat er weer geroepen wordt om dit en om dat. Nou goed, waarom zeg ik dit nou allemaal? Omdat het natuurlijk aan de orde van de dag is, maar ook omdat het zo opmerkelijk is dat Jezus in Lucas 4 eigenlijk hier een soort mission statement geeft. Hij geeft een geestrijk, en dan geestrijk met een hoofdletter geschreven, en een heel concreet programma voor de komende paar jaar. Goed gefundeerd in de profetieën van Jesaja en tegemoetkomend aan de noden van de wereld en van de mensen daarom hem heen. En je eerste reactie zou kunnen zijn, nou, als dit lukt, ja, dan kan het niet beter. Maar is het ook niet te groot wat Jezus hier zegt? En zouden we Jezus er na 2000 jaar ook, zoals wij dat dan zeggen, op kunnen afrekenen? Zouden we terugkijkend kunnen zeggen, nou, vanuit dat gezichtspunt willen we vanmiddag luisteren naar Lucas 4. Wat houdt dat mission statement van Jezus in? En wat kwam er van terecht? Hoe kreeg het vorm? In elk geval wordt in Lucas 4 duidelijk dat Jezus deze woorden allemaal niet zelf bedacht. Wat hij zegt, dat vindt hij in de boekrol van Jesaja. In het hoofdstuk dat wij ook hebben gelezen. Hoofdstuk 61. En wat is dat voor een tekst en hoe legt Jezus die woorden uit daar in de synagoge? Nou, Jesaja 61 is een stuk dat geschreven werd in en met het oog op de ballingschap van het volk van Israël in Babel. En de profeet die hier aan het woord is, die weet zichzelf vervuld met de kracht van de geest om goed nieuws te verkondigen aan de ballingen. God zal ze bevrijden uit hun ballingschap. En ze zullen weer naar huis toe mogen. Ze zullen het land wat in puin ligt weer mogen opbouwen. En de profeet die ziet het voor zich en hij geeft het ook aan hen door. De gebrokenen van hart zal hij verbinden, God dus. De gevangenen zal hij vrijlaten en de gebondenen bevrijden. Het zal, zegt de profeet, een genadejaar van de Heere zijn, wat hij mag uitroepen. Een genadejaar van de Heere. Een jaar van welbehagen, wordt het ook wel vertaald. Nou beseffen wij dat misschien niet zo 1, 2, 3, maar door deze uitdrukking wordt duidelijk dat de profeet Jesaja op zijn beurt ook weer aan het citeren is. Hij wijst namelijk naar nog weer een andere bijbeltekst, een ander bijbelgedeelte. Want die uitdrukking, het genadejaar of het jaar van welbehagen van de Heere, verwijst namelijk naar wat in de Tora heet het Sabbatjaar en het jubeljaar. Waar het God in dat jubeljaar vooral om te doen is, dat ga ik zo nog even uitleggen. Maar nu moeten we ons even goed realiseren dat de profeet dat idee van dat jubeljaar gebruikt als een beeld, of als een metafoor, voor het bevrijdende handelen van God met de ballingen in Babel. Hij zegt dus eigenlijk, God zal een soort jubeljaar geven zoals er nog nooit geweest is. En in dat jaar zal jullie bevrijding komen uit de ballingschap. En Jezus, zoveel eeuwen later, op zijn beurt, gebruikt dat beeld van die profeet dan weer als een metafoor voor zijn eigen bevrijdende handelen als Messias van Israël. Dus je zou kunnen zeggen, Jezus die kondigt hier een nog nieuwer soort jubeljaar aan. Een vervulling van alle eerdere jubeljaren. Het jubeljaar der jubeljaren. Zoals God het eigenlijk bedoeld had. Dat is wat hier op het spel staat. En dat is wat Jezus daar in die synagoge van Nazareth zegt. En dat jubeljaar, dat zal in ieder geval een periode zijn waarin de geest van God, de Heilige Geest, heel krachtig zal werken. Veel breder en dieper en krachtiger dan ooit tevoren. En nu al in de aankondiging van dat jubeljaar en daarna in de uitwerking en de doorwerking ervan. Dus je zou kunnen zeggen dat mission statement, het zijn onze woorden van Jezus, dat luidt, ik weet me gezonden door mijn hemelse vader, om door de kracht van de geest het ultieme jubeljaar uit te roepen en te verwerkelijken. Maar wat is dat jubeljaar? Nou, het jubeljaar moest in Israël ieder 50ste jaar worden gehouden. En het was bedoeld om alle sociale en economische scheefgroei van de afgelopen jaren weer recht te zetten. In dat jaar werden gevangenen vrijgelaten die opgesloten zaten vanwege schulden die ze hadden gekregen. Maar werden ook grond en huizen die vanwege armoede verkocht waren weer teruggegeven aan families, aan de oorspronkelijke families. En het idee was dus dat in het jubeljaar er een soort reset kwam. Alle oorspronkelijke verhoudingen werden weer teruggezet, zoals je dat ook met je computer kunt doen. Reset, dan staat alles weer zoals het oorspronkelijk was. En zodat alle onoverbrugbare kloven die er waren ontstaan tussen rijk en arm en sterk en zwak weer zouden worden geëffend en ieder weer een deel van leven had. Dat was het idee van het jubeljaar. En het jubeljaar hing ook samen met de instelling van het Sabbatsjaar. Ieder zevende jaar moesten de boeren in Israël hun akkers braak laten liggen. en het met rust laat. 6 jaar arbeiden, zaaien, oogsten en het 7e jaar rust. Op die manier kreeg het land Sabbat. Een jaar van rust om te herstellen en weer bruikbaar te worden. Het was een instelling die in Israël beantwoordde aan de schepping, aan de natuur zoals die was. Maar die dus ook beantwoordde aan de bedoelingen van de schepper. En dan was het mooie, in het 7e Sabbatsjaar begon het jubeljaar. Als een soort kroon op de reeks van Sabbatsjaren. 6 keer 7, 7 keer 7 en dan in dat 7e jaar, het 50ste jaar, dan kwam het jubeljaar. Nou, en wat nou heel belangrijk is om te beseffen, is dit. Dat jubeljaar, dat grote jaar waarin God eigenlijk zelf alle verhoudingen weer wilde rechtzetten, dat jaar begon op de 10e dag van de 7e maand en daarmee op de grote verzoendag. Op de dag dat in Israël in geestelijke zin grote schoonmaak werd gehouden en er verzoening geschiedde over alle resterende dingen. Er waren offers gebracht, er was gebeden om vergeving, maar dan werd er als het ware een algemene verzoendag nog uitgeschreven. Op die dag begon ook het jaar waarin God alle andere verhoudingen weer recht wilde zetten. De verzoening met God was dus onlosmakelijk verbonden met de verzoening tussen mensen onderling. Wij maken daar nog wel eens een onderscheid tussen, soms zelfs wel een tegenstelling. Dan zeggen we, ja, het gaat vooral toch om de verzoening met God. En dat andere, dat noemen we dan soms een beetje horizontaal. Dat zijn allemaal van die kerkelijke discussies. Maar voor God zijn die tegenstellingen er nooit. Zeker niet in het Oude Testament, als je dat zo leest. Er zit geen tegenstelling tussen het verticale en het horizontale. Tussen het geestelijke en het stoffelijke. Tussen het hemelse en het aardse. Op de grote verzoendag, de dag bij uitstek dat het weer helemaal goed kwam tussen God en mens. Op die dag maakte God ook ruim baan voor de gerechtigheid. Ook tussen mensen. God is een God, en dat betekent dat woord gerechtigheid ook eigenlijk in het Oude Testament, die de verhoudingen weer wil rechtzetten. Dat is gerechtigheid, dat God een rechtzettende God is. Zodat het leven weer opnieuw kan beginnen. Zodat mensen tot hun doel kunnen komen. Tot hun bestemming kunnen komen. Wel nu, zoals ik al zei, gebruikte de profeet Jesaja het jubeljaar als een beeld, als een metafoor voor de bevrijding van Israël uit de ballingschap. En het nieuwe begin dat God daarmee wilde geven. Je kunt je voorstellen hoe dat in de hoofden, in de harten van die Israëlieten die die woorden hoorden, heeft weerklonken. Ze zagen het voor zich en ze voelden, dit is heel radicaal. God gaat nu echt een nieuw begin geven. En Jezus op zijn gebeurt gebruikt deze woorden dan weer als een metafoor voor de bevrijding die hij komt brengen. Door de kracht van de geest. Nou, wat betekent dat nou concreet? Allereerst dat we mogen verwachten dat het jubeljaar dat Jezus komt uitroepen ook begint met de grote verzoendag. Dat die mooie dingen die hij ons wil schenken in het jubeljaar, in zijn jubeljaar, dus voortkomen uit de verzoening met God. Met die radicale verzoening over het hele leven met God. En als dat zo is, dan moeten we dus beginnen bij het kruis van Golgotha. Waar de grote verzoendag eigenlijk plaatsvond, waar Jezus het ultieme offer bracht van zijn eigen leven. Daar maakte Jezus het in de diepste zin van het woord goed tussen ons en God. En daar deed hij verzoening zelfs voor de kleinste onbewuste zonden van ons leven. En daar, op Golgotha, ligt dus de basis voor dat genadejaar dat Jezus aankondigt. Het zal, als Jezus hier spreekt, nog een paar jaar duren voor Golgotha komt. Maar eigenlijk valt het licht van Golgotha hier al helemaal overheen. En ik ontdekte iets in een preek die ik las over dit gedeelte van een predikant uit Amerika, die eigenlijk een van de leermeesters was van Tim Keller. En die zei, is het je opgevallen dat Jezus, als hij dat gedeelte uit Jesaja 61 leest, net even wat eerder stopt dan Jesaja? Want Jesaja 61 vers 2 luidt, om een genadejaar van de Heere uit te roepen, en staat er dan een dag van de wraak van onze God. Een dag van de wraak van onze God. En precies dat laatste laat Jezus weg. Waarom zou dat zijn, vraagt die predikant zich af. Waarom? Omdat hij die wraak aan het kruis van Golgotha op zichzelf heeft laten neerkomen. En zo heeft afgewend. En zo maakte Jezus het tot grote verzoendag. Als we dat nou eens even heel persoonlijk proberen te maken. Dat besef dat het jubeljaar van Jezus begint met de grote verzoendag. Als we dat in deze periode dat we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Dus heel persoonlijk tot ons laten toekomen. Wat betekent dat dan? Nou ja, al in het Oude Testament wordt duidelijk hoe radicaal God wil afrekenen met de schuld in ons leven. Die grote verzoendag, dat ging echt over al die, ja, die dingen die mensen niet bewust hadden gedaan, maar ook niet hadden beleden bij een offer. Dus het was het idee, God wil weer helemaal alles schoonmaken. Lees het maar na, Leviticus 16. En op Golgotha wordt het allemaal nog veel duidelijker. Daar deed Jezus verzoening over uw en jou en mijn hele schuld. Zelfs over onze schuldige natuur. Dus niet alleen over wat we doen, maar ook over wat we zijn. En de vraag vanuit deze preek van Jezus eigenlijk, vanuit dit mission statement van Jezus is, is die verzoening nou de basis van je leven? En wat een ontspanning geeft dat, hè? Als dat zo is. Als je je dat in het geloof ook steeds meer eigen kunt maken. Het voorkomt zoveel krampachtig streven om het goede te doen. En ook zoveel wanhoop over je mislukkingen. Je mag dan van genade leven in het genadejaar van Jezus. Jezus heeft een tijd van genade afgekondigd, ook voor u en ook voor jou. Dat is leven in dankbaarheid om te beginnen. Leven vanuit die radicale genade die God aan het kruis van Golgotha heeft getoond. Nou, dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Het tweede, op basis van die verzoening, daar aan het kruis en als logisch uitvloeisel ervan, gaat Jezus dus ook zijn bevrijdende werk doen. Hij zegt het Jesaja na, de Heer heeft mij gezalfd met zijn geest om aan armen het goede nieuws te verkondigen. Verslagenen van hart hoop te bieden, om aan gevangenen vrijheid bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Ook Jezus wil de dingen dus rechtzetten in levens van mensen, in ons leven. Hij wil de dingen rechtzetten in de wereld, daar is het hem om te doen uiteindelijk in zijn koninkrijk. Zoals God de dingen rechtzette, zo ook hij. Maar heeft hij dat ook gedaan? Kunnen we na zoveel jaar terugkijken en zeggen, ja, dat kunnen we wel zien dat het zo gegaan is. Mogen we hem daarop afrekenen, zou ik bijna willen zeggen. Ja, dat mag, maar dan moeten we het wel op de goede manier doen. Want het punt is namelijk dat het jubeljaar van Jezus nog niet voorbij is. Het loopt nog. En wat Jezus tot nu toe heeft gedaan is tekenen geven van zijn koninkrijk, dat volmaakt zal zijn en rechtvaardig. Tekenen van genezing, tekenen van bevrijding, tekenen van voeding van de hongerigen en nog zoveel meer. Dat deed hij in de 3 jaar dat hij rondliep op de aarde. maar ook in de eeuwen daarna. En al die tekenen die verzekeren ons ervan dat het jubeljaar van Jezus begonnen is. En dat het vast en zeker zal uitlopen op zijn volmaakte koninkrijk. Daar mogen we hem aan houden. En het spoort ons ook aan om ons heil, onze heling, heel concreet bij Jezus te zoeken. Het volle heil wel te verstaan. Dus in geestelijke zin en ook in lichamelijke zin. Mag ik dat dan ook vragen? Ik vraag het ook aan mezelf. Verwachten we het op al die terreinen van het leven echt van Jezus, onze Heer? En kunnen we er ook van getuigen dat Jezus ook in ons leven tekenen gaf van heil en heling? Dat kan op heel verschillende manieren, dat weten we wel en dat beseffen we ook wel. Het kan in genezing van herinneringen. Het kan in bevrijding van verslavingen. In herstel van verhoudingen waarvan je dacht dat komt nooit meer goed. Maar het kwam wel goed. Het kan ook in voorzieningen in wat nodig is voor ons leven en nog veel meer. Het evangelie van deze zondag schildert ons alle beloften van het jubeljaar van Jezus voor ogen. En ik zou willen zeggen, neem dat evangelie mee. Overdenk het met het oog ook op de concrete noden en vragen van je leven en bid. Vraag eenvoudigweg aan hem, Jezus, om vervulling van zijn belofte, hoe dan ook. In uw en in jouw leven. Daar mag je echt misschien opnieuw verwachting van hebben. Dan zou ik nog één ding willen toevoegen wat hieruit voortkomt. Het is Jezus' uitdrukkelijke bedoeling dat hij ons ook wil betrekken, ons, zijn gemeente, in de missie, de zending die hij zelf begonnen is. Dat evangelie, wat blijkbaar over verticaal gaat en over horizontaal, en dat in één grote greep. Dat evangelie dat gericht is op het hele leven, het echte leven, het hele mens zijn, dat mogen wij in zijn naam verkondigen, verspreiden in deze wereld. In woord en daad. En het grote geheim van het christendom vanaf de vroegste eeuwen is altijd geweest, ook van de groei ervan, dat ze in Jezus' naam deden wat hij zelf deed. Dat er een diep besef was, Jezus is iets begonnen. En in zijn naam mogen wij daarvan spreken. En wil hij ook concrete tekenen en dingen geven. Dus allereerst was dat altijd heel concreet. Zeker in die vroegste kerk ook. Je vraagt je wel eens af, waarom kon die kerk zo snel groeien? Was dat door de wonderen en de tekenen? Ja, die gebeurde ook, maar dat was niet het belangrijkste. Het belangrijkste was dat die vroege christenen aandacht hadden voor de armen, voor de gevangenen, voor de blinden, voor de onderdrukten. Dat ze besef hadden van het recht van God. Hoe hij juist mensen in nood ook opzocht. En in woord en daad richtten ze zich op hun noden. En zo waren ze beelddragers van Jezus. Die gezegd had, ik verkondig het aangename jaar des Heren. Juist ook voor hen die het allerminst verwachten. En soms ging het dan inderdaad nog een stap verder en mochten ze in Jezus' naam ook wonderen doen en heling meemaken naar lichaam en ziel. Maar op welke manier het ook ging, het geheim was altijd dat mensen de ervaring kregen dat ze eigenlijk nog steeds in dat jubeljaar van Jezus leefden. Dat begonnen was met die verzoening en dat uitwaaierde over al die dingen die hij door zijn geest wil geven. Dat we in het tijdperk leven waarin die geest van God mogelijkheden schept. Van bevrijding. Hebt u dat ook wel eens ervaren? Heb jij dat wel eens ervaren? Dat je niet alleen maar leeft in het jaar 2013 of 2012. Maar dat je eigenlijk vooral ook leeft in dat jubeljaar van Jezus. Dat uit zal lopen op die grote dag. Ik hoop het van harte. En vooral hoop ik dat we ons in dit besef ook zullen oefenen, zodat er meer en meer ruimte komt voor die ervaring. Dat jubeljaar van Jezus, het zet ons hele leven in een nieuw kader van hoop en van verwachting. Wie er weet van heeft, kan leven in dankbaarheid. Kan leven van de verzoening die Hij voor ons gedaan heeft. Kan ook leven in het vertrouwen dat het Jezus zelf is die mensen in deze wereld opzoekt en weet te vinden. Ook als ze op dat moment aan het licht van Christus voorbij leven. Dat is het grote geheim van het evangelie. Dat we met elkaar mogen delen. In deze periode al, toelevend naar Pasen. En het is ook het gebed wat we mogen hebben en waarmee we onze weg mogen vervolgen. Om ieder bij te lichten die aan zijn heil voorbij leeft. Om de gewonde zielen heel te maken. De doven het gehoor te geven. De stomme lippen voor te spreken. Een gebed om de tekenen van zijn jubeljaar. Om ze ook te doen in onze tijd. Buiten en binnen de kerk. Gemeente van Christus, het jubeljaar van Jezus. Wat een perspectief is dat. Amen. Zullen we danken en bidden, voorbeden doen. Heer in de hemel, wij danken u dat u de God bent die Jeruzalem wilde herbouwen. Dat dat het grote nieuws was wat de ballingen in Babel hoorden. Dat er een jubeljaar zou aanbreken waarin u zelf alles weer recht zou zetten. Een nieuw begin zou geven. En wij danken u dat onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, in die lijn van de profeten mocht gaan staan. En die woorden tot de zijne maakte. Om ze in een nog veel groter en breder perspectief te zetten. Van dat jubeljaar der jubeljaren dat zou aanbreken. En Heer, wij bidden u dan ook. Dat we alle beloften en perspectieven die daaruit voortkomen, dat we die zullen ontdekken. Dat we erin zullen leven en dat we eruit zullen leven. Dat we het er ook in volhouden als de werkelijkheid van ons leven soms zo anders lijkt. En als we diepe aanvechting hebben omdat wat we meemaken zo anders lijkt dan wat ons beloofd is. Daarom vallen we ook vandaag terug op deze woorden van u. Heere Jezus, die u zelf met uw leven en uw sterven en uw opstanding in gang hebt gezet. Dank dat het allemaal ook wat u betreft begon op die grote verzoendag op Golgotha. Waar u uw leven gaf voor ons. Voor wat we deden en misdeden. Maar ook voor wie we zijn. Vervreemd van u. Met neigingen die dieper zijn dan we er ooit zelf bij kunnen. Maar u kon erbij. Heere, geef dat dat het fundament van ons leven mag zijn. Dat we ons daaraan toevertrouwen. Steeds opnieuw. Dat de verzoening is gedaan. En dat er vanuit die verzoening ook bevrijding mag komen. Dat u de dingen ook voor ons wilt rechtzetten. Zo bidden we u dan ook voor de wereld waarin we leven. Voor al die machten en krachten die werkzaam zijn in deze wereld waarvan we toch mogen geloven dat ze onder de koepel staan van uw koningschap en eer. Wij bidden voor al die wereldleiders, voor plekken waar wisselingen van de macht optreden, waar mensen hun leiders kiezen. We denken aan Italië vandaag en aan andere plekken. Heer, we zijn soms geneigd om ons daar enorm druk over te maken. Maar het lijkt er toch op ook dat we in het licht van uw koninkrijk de dingen ook toch in een hoger perspectief mogen zien. Maar wilt u zo zelf door al dat menselijke gedoe heen uw koninkrijk doen komen? Dat bidden we u ook voor ons eigen land en volk. Met alle uitdagingen waar we voor staan. Alle economische uitdagingen die er zijn. En de roep om concrete plannen en visie en missie en wat niet meer. Heer, we willen het ook in die zin in uw handen leggen en u bidden. Wilt u ook daarin de waarden van uw koninkrijk voorop laten gaan? Dat u zelf ook in onze tijd mensen inspireert om dingen recht te zetten. Om kloven te overbruggen. Dat juist ook diegenen die het minst goed hebben, die het kind van de rekening dreigen te worden, dat die ook gezien worden en ondersteund worden. Geef ook zo in onze tijd iets van een jubeljaar. Ook in allerlei wereldlijke verhoudingen. We bidden voor de kerk, voor deze gemeente, voor de kerken hier in deze plaats, maar ook wereldwijd. Heere, u hebt uw gemeente in het aanzijn geroepen. En we danken u dat hier een plek is ook waar het woord open mag gaan, elke keer opnieuw. Dat mensen worden meegenomen in die beweging die u zelf in gang zet, de beweging van uw genade. Geef dat het ons zal inspireren om diaconaal te handelen, om te zien naar de zwakken in onze tijd. Maar om ook met een getuigende houding in het leven te staan. Om te getuigen van u, Heere Jezus, die Heer en Koning bent. En geef dat mensen bereikt mogen worden met het evangelie. Dat nieuwe mensen zich bij de gemeente mogen voegen. Dat de gemeente ook staande zal blijven. In verdrukkingen die er zijn. Ook in terugloop die we overal zien. O Heere God, maak ons trouw en toegewijd. En vooral ook verwachtingsvol op uw belofte. We leggen ons eigen leven in uw hand. En dat van degenen die ons lief zijn. In alle noden die er zijn. Ziekte. De aanvechtingen van het leven. De problemen die er kunnen zijn in geestelijke zin, lichamelijke zin, financiële zin, zoveel meer. O Heere, wilt u heel concreet onze helper zijn. Maar ons ook de kracht en de energie geven om datgene wat we doen, ook in de komende week, mogen doen in het grotere perspectief van uw koninkrijk. Dat werk wat soms voor ons gevoel misschien niet altijd even veel betekenis lijkt te hebben, betekenis krijgt in het licht van wat u gedaan hebt en waarnaar u op weg bent. Ga zo met ons mee, help ons ook in de komende week. We bidden het u, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Laten we nu ons slotlied zingen uit Psalm 150. Het lied van het Koninkrijk, het loflied op het Koningschap, het Koninkrijk van God. Psalm 150, we zingen vers 1 en ook vers 3. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u mee de zegen van God. Laat u door die zegen ook dragen en draag hem uit aan allen die God op u of op jou wegbrengt. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.